Dit is Radio Oras, de Molukse stem in Amsterdam en omstreken. Wij zijn iedere zondagavond te beluisteren via het Radio Salto-kanaal. Voor meer informatie, check onze socials of onze website orasmedia.nl.
Vanaf de berg weerhalmt in het dal. Mensen verdeeld in verschillende stammen speelden een spel met stokjes. Met slag en stoot sloeg de een de ander weg en toen was er Patulele. Het programma over kunst, cultuur, een vleugje wetenschap en een tintje politiek, waarbij Molukkers centraal staan.
Van Slamat Malam. In Patulele staat de dramatische beëindiging van de treinkaping van de Punt in 1977 centraal met het boek De Afloop. Verder is er aandacht voor de prestigieuze onderscheiding voor de online tentoonstelling Pala, Nutmeg Tales of Banda in het Westfries Museum. Dat straks. Eerst muziek. Om 6:05 in de vroege ochtend openden 29 precisieschutters het vuur op een door 9 Molukse jongeren gekaapte trein bij het Drentse dorp De Punt. Freelancejournalist Jan Bekkers deed uitgebreid onderzoek naar deze gewelddadige beëindiging. Samen met Nonna Lumalesiel en Weilen Younes Ririmassi schreef hij een boek over de kaping en de slepende rechtszaak van Molukse nabestaanden tegen de staat. Op 11 juni verscheen het boek De Afloop, het drama bij De Punt. En als het goed is aan de telefoon, Jan Bekkers. Goedenavond, Jan.
Ja, goedenavond.
Ja, luid en duidelijk. Je hebt de presentatie gehad, hè? Dat zei ik al net op 11 juni. Hoe was die presentatie?
Ja, ik heb hem livestream gevolgd, omdat ik er zelf niet bij kon zijn. Ik vond het een geweldige presentatie. Er is heel goed gesproken door de Rode Kruisverpleegster die er toen de tijd bij was. Een ex-gegijzelde. KN Platilete, Harry van Bommel, de heer Umar Santi. Het was heel aangrijpend en de zaal was ontroerd door de toespraken.
Wat jammer dat je daar niet bij kon zijn dan, hè?
Ja, ik heb het in ieder geval livestream kunnen volgen.
Ja. Het boek, De Afloop, Het Drama bij de Punt. Waarom vonden jullie, hè, jij, Nona Lumales en Younes Ririmasse, waarom moest dat boek komen?
Nou, de rechtszaak heeft natuurlijk geen juridische duidelijkheid gebracht. Hè. De zaak is verloren. En wat voor ons nog steeds onbegrijpelijk is, want alle bewijzen waren er. En ja, ons inzien zijn die niet door de advocaat gebruikt. En om de geschiedenis voor eens en voor altijd vast te leggen, hebben wij de afloop geschreven. Zoals het naar ons inziens gegaan is. En dat wordt wel gestaafd aan de hand van documenten, interviews en andere bewijzen.
Ja. En in hoeverre ben je gaan voortborduren op het eerdere rapport die jullie gemaakt hebben in 2012, 2013, ik weet niet precies?
Ja, na het afhebben van het rapport in 2013, is er nog nieuwe informatie binnengekomen over al die jaren en die hebben we ook in het boek verwerkt.
Ja.
Tijdens de rechtszaak, mensen die nieuwe informatie hadden, dus eigenlijk alles wat er tot nu toe is, staat in het boek verwerkt.
Ja. Er is gekozen, zeg maar, ja, ik noem het even een persoonlijke insteek. Hè? Als je bijvoorbeeld al kijkt of leest de inleiding waarop de jongeren zich min of meer voorbereiden op hun actie. En daarna volgen de interviews met onder andere gegijzelden, gijzelnemers, mariniers, politiemensen, et cetera. Waarom is er voor deze vorm gekozen?
Omdat de direct betrokkenen, hè, je noemt net al gegijzelde, Younes komt aan het woord, politiemensen, allemaal vanuit hun eigen perceptie geven ze aan wat er gebeurd is in de trein. En ik denk dat je geen beter beeld kan schetsen dan het zo neer te zetten. En in de inleiding staat natuurlijk de motivatie van de jongens en van Alcina. Ja. Hoe ze tot hun daad gekomen zijn.
Ja. Ja. Nu is het natuurlijk. Het is natuurlijk al lang geleden, hè, de gebeurtenissen. Het is 46 jaar geleden. Was de mensen die jij vroeg, hè, was iedereen bereid om te praten? Want het is natuurlijk lang geleden en het is natuurlijk heel veel oud zeer, zeg maar.
Ja, iedereen was bereid om te praten. Behalve mariniers dan, hè, die hebben we ook benaderd. Maar ik had natuurlijk het contact met Younes en Donne in Bovensmilde. En die hebben het contact onderhouden met de families.
Ja.
Hè, omdat het voor hen natuurlijk ook een uiterst pijnlijke situatie is.
Ja.
En, maar in feite was iedereen bereid om te praten en ook blij om hun verhaal kwijt te kunnen. En ze hadden vertrouwen in de combinatie Younes, Nonna en mij, zeg maar.
Ja, ja. Want waarom wilden de mariniers niet praten?
Ja, ze vormen een gesloten front. Hè. Ze vinden dat ze niks verkeerds hebben gedaan en ze staan nog steeds achter die actie. Elite troepen zullen elkaar nooit afvallen.
Ja.
We hebben verschillende mariniers brieven geschreven. Hè, van maar laten we met z'n drie of met z'n vier om tafel gaan zitten. En niet één is erop ingegaan. En in het begin heb ik wel een marinier geïnterviewd die overigens geen foute dingen heeft gedaan in de trein. En die zei, wij hadden nooit mee moeten werken aan Dutch Approach. Dan hadden we voor altijd en eeuwig anoniem gebleven en was deze situatie niet opgerakeld.
Maar je zou kunnen zeggen dat sommigen waarschijnlijk al met pensioen zijn. Is dat dan ook niet de reden om alsnog iets hun mond open te doen, zeg maar? Maar eens marinier, altijd marinier of zo?
Het is een gesloten front. Ja. Ik heb af en toe toegang tot mariniersites via.
Uh-huh.
Daar wordt wel over de actie gesproken. En er wordt gewoon afgesproken, we zullen hier nooit over praten en elkaar niet laten vallen. En aan het hoofd daarvan staat nog steeds commandant Kloppenburg, die zijn mannen zogenaamd beschermt.
Ja, het is jammer eigenlijk, toch?
Het is dramatisch, ja. Maar kijk, ook zonder hun medewerking hebben we toch in het boek ons inziens de waarheid goed vast kunnen leggen. En blijkt de marinier wel wat ze uitgesproken hebben in die trein.
Ja, daar gaan we het zo direct over hebben in zeg maar het tweede boek. Jullie maar hebben gebruik gemaakt van archiefstukken, hè? Zo noem ik het even, want geschreven tekst, maar ook geluidsbanden, et cetera. Maar sommige stukken zouden pas in 2053 openbaar worden gemaakt. Maar jullie konden daar toch bij. Hoe is dat mogelijk?
Wij konden erbij. En ja, de bron kunnen we niet bekendmaken. Want dan zou die in grote moeilijkheden komen, zeg maar. Maar we hebben de autopsierapporten, rapporten van het gerechtelijk laboratorium allemaal in handen gekregen. En daar is de hele zaak op gebaseerd.
En dat zijn die...
Door welwillende mensen die een grote empathie vertoonden naar, niet alleen naar de actievoerders in het trein, maar ook naar de Molukse gemeenschap. En die vinden dat het vanaf de jaren 50 genoeg is geweest toen Nederland zich tegenover de Molukse gemeenschap opstelt.
En die rapporten zouden dus pas in 2053 openbaar worden gemaakt?
Ja,
dat gaat om die rapporten.
Iedereen overleden natuurlijk. Hè? Uh-huh. De direct betrokkenen zijn dan overleden. Dan is er weinig gevaar meer te duchten voor de staat.
Ja.
En allemaal onder het mom van, ja, wegens privacy redenen mag dat niet tot 2053 bekend worden. Maar het is natuurlijk gewoon om de misdaden van de staat in de doof te stoppen.
Ja,
er is geen andere reden voor.
Ja. Jij, Nonna Lumelesse in Junis Rinumasi, jullie vormden het AMK, om het zo te noemen, hè? Ayer Matake Benaran. Hoe was jullie samenwerking?
Ja, die was uitermate intensief. Echt nog nooit van mijn leven meegemaakt. Yunus en ik belden elkaar soms 20 keer op een dag als we weer wat nieuws ontdekt hadden. Talloze malen ben ik naar boven Smilde gereisd en met Nonna en Yunus gesproken over nieuwe bevindingen. Ze zijn een aantal malen hier in Vlissingen geweest en hier gelogeerd. En ja, het was een uiterst intensieve samenwerking, waarbij het onderwerp ons samen heeft gebonden. En dat heeft een enorme speciale band geschapen.
Kun je spreken van een soort van taakverdeling? Hadden jullie een taakverdeling?
Sorry, wat zei je?
Sorry, hadden jullie een taakverdeling, zeg maar?
Niet een van tevoren afgesproken taakverdeling. We zijn gezamenlijk naar archieven geweest. Als ik alleen ging, dan belde ik gelijk Yunus op. Kopieerde ik alles wat ik had gemaakt en stuurde dat naar hem op. En andersom gebeurde dat ook zo. Dus niet een van tevoren afgesproken taakverdeling.
Ja. Maar dan is het wel jammer dat Yunus juist niet die dit boek heeft meegemaakt. Hè?
Dat is dramatisch.
Ja.
Ja, daarom staat er ook als laatste foto in het boek, Yunus, je wens is vervuld. Hè? Dat staat er op zijn herdenkingsteken die op het graf in Haruku staat. En alles is wel met hem doorgesproken. En gedeelten van het manuscript waren ook al klaar. Dat heeft hij doorgelezen.
Ja.
En hij stond overal achter. Ja, maar het is jammer dat hij het niet fysiek in handen heeft gehad, het boek.
Ja, dat is zeker jammer. Dat hij ook niet op de presentatie aanwezig is. Kon zijn.
Ja, dat de kroon op zijn werk en strijd geweest.
Zeker weten.
Na al die jaren, zeker. En dat gaat ons enorm aan het hart. Dat emotioneert met name Nonna natuurlijk.
Ja.
Omdat ze relationeel aan Yunus verbonden was al vanaf voor 77. En mij, omdat we een enorm intensieve vriendschap hebben gehad.
Ja, dat is erg. Maar goed, hij was er in gedachten bij. Toch?
Hij is nog steeds altijd iedere dag in gedachten bij.
Ja, dat is mooi.
En de teksten, zoals ze geworden zijn, vind ik persoonlijk, zijn ook mede tot stand gekomen door Yunus. Tijdens het schrijven.
Ja.
Leg je het voor. En ja, dat klinkt. Nee, dat klinkt niet raar, toch?
Nee, zeker niet. Volgens mij, we kunnen wel over naar muziek. En dan spreek ik je straks weer.
Ja, oké, tot straks.
Tana tu parara ku.
Maluku Tana Ayrku, uitgevoerd door Banji Harissa. Jan, dit was niet het lied wat jij wilde, eigenlijk. Maar dat lied wat jij wilde, dat was helaas inderdaad niet te vinden op YouTube. Dus we dachten, dit is een goede vervanging.
Ja, zeker.
Nou, even terug naar het boek. De afloop, het drama bij de punt. De mariniers kregen de opdracht om de gegijzelden veilig te stellen. En daar werd gesproken, dat vond ik wel even, was even slikken, snel kijken en zuiveren. Het leek alsof ze het over ongedierte hadden.
Militaire termen.
Ja, dan moeten we erg aan wennen. Toch lijkt het alsof ze zeg maar een soort eigen richting kozen. En dan heb ik het over bijvoorbeeld, ik noem maar het voorbeeld hoor, dan ga ik jou zo direct nog even de vraag stellen. Ze gebruikt bijvoorbeeld noise grenades en dat heeft geleid tot gehoorschade bij gijzelaars. Ze maakt gebruik van hollow point 5 patronen. Dat is een, dat is een kogel die eigenlijk ook verboden is.
Ja.
En nou kom ik even terug op die autopsierapporten. Kun je daar iets meer over vertellen? Want dan blijkt dus dat het wat mooier is voorgesteld, hun commentaar, dan wat het eigenlijk geworden is. Want jij hebt, of jullie hebben dus, even kijken, hoe heet die? Frank de Groot? Dat is patoloog-anatoom.
Frank van de Groot.
Of van de Groot, sorry, patoloog-anatoom. Die hebben jullie al gisteren het licht laten schijnen op die autopsierapporten. En die kwam soms op andere conclusies.
Dan wat er staat.
Dan wat er staat, ja. Het was een vrij technisch verhaal natuurlijk in het boek. Maar ik kwam toch wel op pittige conclusies. Dat je denkt van, oh, dat is niet echt fraai. Zeker. Kun je daar iets meer over zeggen?
Ja, de originele autopsierapporten die wij in handen kregen, die zijn voor een leek onleesbaar. Ook omdat ze in gedateerde taal geschreven zijn, hè, in 1977. Toen deed men autopsies heel anders dan nu. Daarom hebben we ze door Frank van der Goot laten vertalen in begrijpelijke taal die ook een leek kan verstaan. In totaal hebben we 5 rapporten door Frank van der Goot in zijn laboratorium op laten maken. En daar zijn de verslagen op gebaseerd over de overleden in de trein, zeg maar. En ja, als je kijkt hoe Hansina is toegetakeld, hè, ik blijf daarop terugkomen, want het is de grote schande van de militaire actie bij de punt. Zij is gewoon 2 keer in haar geslachtsdeel geschoten. Voor de grap, voor de lol.
Ja.
Dat was al vanaf 1977 bekend.
Ja.
Dus de staat heeft dat verborgen gehouden, de collega mariniers hebben dat verborgen gehouden. Ze heeft ook nog 3 schoten met hollow point 5 munitie gehad. Dat is munitie die militairen van de ene staat niet tegen een vijandige staat mag gebruiken. Mm-hmm. Maar is hier wel gebruikt tegen eigen burgers.
Ja.
1 schot met hollow point 5 is voldoende om iemand te doden. Want het onderbreekt direct de bloedbaan waar je ook getroffen wordt. Of het een arm of een been is. Nou, Alcina is achter haar oor getroffen. In haar rug en bij haar schouder. Dus 3 schoten, ja. Dat duidt op een geweldsexplosie van de mariniers. Die hebben daar vreselijk huis gehouden.
Het aparte eraan is ook dat zij de meeste schoten heeft gehad. Echt 40. En de rest minder. Ja, niet minder dodelijk. Maar het is opvallend dat zij dus 40 schoten heeft gehad.
40 verwondingen, hè?
Verwondingen, ja.
Ja, 20 verwondingen in het been. En dat zijn doorschoten geweest van voor naar achter of van achter naar voor. wat erop duidt dat ze gestaan heeft, hè, volgens Frank van der Goot en onze conclusies. Er was een enorme haat tegen Hansina. Niet in de laatste plaats door het stuk wat in de Telegraaf had gestaan. Een meisje met een geweer en er stond onder terrorist Hansina, terwijl het haar zusje was die op de kermis een windbux in haar handen heeft. En daar werd in gewaarschuwd, ze is een keiharde tante die zich niet zomaar over zal geven. Dat stuk in de Telegraaf is het doodvonnis voor Hansina geweest. En ze heeft enorme pech gehad juist die Marinier Rienus te treffen. Ik kan het niet anders zeggen. Een orgie van bloed en geweld heeft aangericht met haar, op haar.
Ja, maar het opvallende is dat een aantal jongens nog eens, zeg maar, al eigenlijk dood waren en nogmaals een schot hebben gekregen in hun hoofd. Dus er was een soort, bijna, je zou kunnen zeggen, een soort defect in hun. Het was excessief geweld. Het was niet nodig geweest.
Het was niet nodig geweest.
Ja.
Nee, en het is bij de voorste ploeg geweest, hè, van aanvalscommandant Bert Speeks. En bij de achterste ploeg die met Hansina te maken kreeg. Die twee mariniers bepalen nu nog steeds de mariniersgemeenschap, als je die sites van mariniers leest. En daar hebben ze een heilig ontzag voor de andere mariniers.
Ja.
En ze hebben, ja, dat staat eigenlijk wel buiten kijf, wraak genomen voor wat er bij Wijster gebeurd was. Nou was een dienstplichtige militair uit de trein geschoten. En dat, een van de onderzoekers in de trein zegt het ook. Over de mariniers gingen de verhalen de ronde of je moet op een lijk geschoten hebben of op een levend mens om er echt bij te horen.
Ja.
En ik denk dat dat de motivatie is geweest. En blinde haat.
Maar het gekke daarin is dat sommige van die mariniers die deze actie hebben ondernomen ook bij Wijster aanwezig waren. Dat is natuurlijk ook raar.
Allemaal.
Dat is raar.
Die zijn uitgezonderd. Ja.
Ja, die zou je dat absurd. Nooit moeten doen. Dat zou nooit moeten gebeuren. Had het nooit moeten gebeuren.
Nee.
Ja.
En het was toen al zo die Rienus die verantwoordelijk is voor de dood van Hansina. Die zei bij Wijster, het liefst zou het Manusama en Sumok leven door het hoofd schieten. Dan zou die kaping gauw klaar zijn. En toch hebben ze hem weer bij de punt actief laten zijn.
Ongelooflijk.
Het is
bijna een psychopaat, hè?
Het is een psychopaat.
Ja, ja zeker.
Dat kan niet anders.
Maar
als je een meisje zo toetakelt.
Ja. Ja. Maar is het niet zo, of is het niet zo, het is zo eigenlijk, ze wisten natuurlijk, ze hadden geluidsapparatuur op treinen aangebracht, ze hadden infraroodcamera's, ze wisten alles van gesprekken, ze wisten waar de mensen zich bevonden en ze wisten dus ook dat de jongeren hadden gezegd, wij willen geen gijzelaars doden.
Dat was van het begin af aan bekend.
Dat was bekend, ja. Dus dan is het frappant dat ze dat toch hebben gedaan. Met zoveel geweld ook.
Ja, toch? Weet je, in 56 zijn de 9 Molukkers neergeschoten in Westkapelle.
Ja.
Die hadden een geweldloze actie gedaan, gewinkeld zonder te betalen. Oh. Het antwoord van de overheid was extreem geweld op die geweldloze actie. En dat zie je ook terug bij de punt.
Hmm.
Het geweld wat die jongens hebben toegepast is natuurlijk wederrechtelijke vrijheidsberoving. Hè? Dat is een feit. Maar met het niveau van het geweld, hoe de staat erop gereageerd heeft, dat is extreem buitenproportioneel.
Ja. Ja.
En je ziet het vanaf de jaren 50, de Molukse gemeenschap. De overheid heeft de Molukse gemeenschap getracht keihard neer te slaan en nergens in te honoreren, hè?
Ja.
Op hun verzoeken tot gerechtigheid. Tot op de dag van vandaag is dat zo.
Ja. En wat ook apart is van die mariniers, is dat Van Agt, ze hebben dingen verzwegen. Ze hebben zaken verzwegen voor Van Agt. Dat is ook bizar, toch?
Ja, ja. Wij zijn ervan overtuigd dat de regering niet de opdracht heeft gegeven om iedereen te doden. De mariniers hebben een staatje binnen de staat gevormd. Die lagen met 100 man als dichtste cirkel bij de trein. En die hebben gewoon, Van Agt die zegt ook in 2014, er is veel meer geschoten dan dat wij als regering in gedachten hebben.
Ja.
En die mariniers zijn daar niet voor. En de precisieschutters of de militairen zijn niet ter verantwoording geroepen.
Ja. Ja, heel raar. Over de gegijzelden. Ik merkte echt toen ik die interviews las, dat onder de gegijzelden eigenlijk zelfs mild waren in hun oordeel over de jongeren. En zelfs heel begripsvol. Ja. Eigenlijk meer dan bijvoorbeeld buitenstaanders die daar niet in die trein zaten. Er zijn zelfs vriendschappen ontstaan. Zou je kunnen zeggen dat er een soort Stockholm-syndroom is?
Absoluut niet.
Niet? Toch niet?
Nee, nee. Ik ken een aantal gegijzelde Henry Maat natuurlijk. Ja. Mevrouw Seijn heb ik goed gekend. En dat zijn wel, denken de mensen, wel opgeleide mensen. En ze, constant krijgen dat argument, hoor, je zou wel aan het Stockholm-syndroom lijden. Maar als je Henry, of, het interview leest met mevrouw Seijn, zegt, ja, het waren gewoon kinderen voor me. Ze kwamen bij me met vragen.
En, ja, dat viel me ook op. Dat, ik kijk naar die foto's. Ik denk, verrek, het zijn kinderen. Daar heb je helemaal niet bij nagedacht. Ja. Ja.
Als je naar die foto van Domingos en Luma Mori krijgt, een jongen van 17 jaar.
Ja, verschrikkelijk. Ja, dat was ook echt heel erg.
Keiharde terrorist volgens de Nederlandse staat. En dat is het beeld wat ze altijd neergezet hebben.
Ja.
En nou ja, je ziet nu aan de afloop dat het helemaal niet zo is. Wie je ook spreekt. Het waren aardige jongens. Alcina ging heel goed met mevrouw Seijn om op de eerste dagen van de kaping, toen ze ongesteld werd, hè, kwam ze met een maandverbandje aan. Mevrouw, er wordt voor je gezorgd. Ze waren heel welwillend, die jongens. En ze zaten s'avonds te schaken, te praten. Toen mevrouw Seijn eruit kwam, dat staat er niet in het interview, zei ze, ik heb 3 weken vakantie gehad.
Echt waar?
Kijk, ze waren natuurlijk gegijzeld. Hè? Er waren wapens in de trein. Ja. Dat ontkent ook niemand, maar ze hebben nooit iemand met de dood bedreigd, met geweld bedreigd, aan niemand gezeten. Ja. En dat heeft de overheid al die tijd geweten.
Ja. Jan, wij spreken zo met jou verder. We gaan even luisteren naar muziek.
Ja, prima. Thank you.
En dit was Mobilier, Brainbox, Rudy de Quelju. Een keus van Jan, Jan Bekkers. Kun je uitleggen waarom je dit nummer hebt gekozen?
Ja, ik heb altijd begrepen dat hij dit gecomponeerd heeft naar aanleiding van de Molukse acties. En het wordt ook af en toe een beetje als het tweede volkslied gezien. Mm-hmm. Dus Younes heeft een dvd gemaakt, een montage dvd over de actie en de begrafenis. En daar speelt dit ook op.
Ja, dankjewel. Op een gegeven moment wordt er een proces, of voeren jullie een proces aan tegen de staat met Lisbeth Zegveld als advocaat.
Ja.
In eerste instantie ging het goed. Hè? Jullie hadden een overwinning, namelijk het tegengaan van de verjaring. En daarna ging eigenlijk alles fout. Het is een enorm verhaal, maar kun je een paar dingen noemen waarvan je denkt, ja, dat was toch zo opvallend of zo raar? Dat wil ik wel even uitleggen.
Ja, nou, het begon al met het oproepen van de mariniers die gedood hebben in de trein.
Ja.
Dat geeft enorm veel sensatie in de pers, die ook in grote getalen aanwezig was. Maar je kan natuurlijk niet verwachten dat mariniers die al 40 jaar zwijgen in de rechtszaal ineens gaan bekennen dat ze gemoord hebben in die trein. Dus het had beter geweest de mariniers op te roepen die niet gemoord hebben in de trein. Maar door het hele proces heen zien we dat mevrouw Zegveld telkens met exclusieve nieuws komt, met sensationele dingen. Wat enorm breed uitgemeten wordt in de pers, waardoor zij hoopt dat dat een doorbraak zal zijn. Want ik ben ervan overtuigd dat ze totaal geen inhoudelijke kennis heeft van wat er in die trein is gebeurd. Om dat te maskeren. En alle bewijsstukken die wij hebben aangeleverd, zelfs op verzoek van KN, wat die weten, die heeft ze niet gebruikt. Die heeft ze aangetekend, per post gestuurd gekregen, per mail. Ja. Dat heeft ze domweg gewoon niet gebruikt. En op de laatste dag trekt ze de rapportage van Frank van der Goot terug.
En dat is die patholoog anatoom, hè? Ja.
Ja, zeker.
Ja, want ze heeft ook getuigen niet opgeroepen, hè? Belangrijke getuigen.
Ze heeft Frank van der Goot niet opgeroepen. De onderzoekers die wekenlang onderzoek in de trein hebben gedaan, heeft ze niet opgeroepen. Niemand van belang heeft ze opgeroepen. Kloppenburg, hè, de commandant van de mariniers, die duidelijk gezegd heeft, het is beter als ze het maar niet overleven, de kapers, heeft ze ook niet opgeroepen. En blunder op blunder, hè, zoals advocaat Knoop zegt, ja, dat genadeschot slaat op een koe in de wei. Maar ja,
er waren geen koeien, hè?
Zegveld niet uit. Er waren geen koeien, zelfs dat heeft ze niet uitgezocht. En we hebben een hele serieuze tip binnengekregen van iemand van zeker maatschappelijk aanzien, die zegt dat Zegveld bezoek heeft gekregen van de staat. Dat kunnen we nu nog niet hard maken. Maar er zijn wel mensen die er keihard aan werken om die waarheid boven water te halen. Of dat lukt, dat is nog maar de vraag.
Want in die richting denk je, want het is natuurlijk wel bijna amateuristisch. Want ze is in feite een hele goede advocaat, toch? Ze heeft een hele goede naam.
Ja, internationaal mensenrechtadvocaat. Ja. En als je het hoofdstuk Het Proces leest in het boek, dan kan je niet begrijpen dat ze zo gehandeld heeft.
Maar wat...
Ze heeft heel duidelijk gelogen naar de Raad voor de Rechtsbijstand over de zaak van Younes. En dat kan geen andere reden hebben dan die grote militaire aanval op de trein buiten het proces te houden. Want daar had ook een uitspraak over moeten komen. Was die aanval wel gerechtvaardigd eigenlijk?
Ja, het is bizar. Maar wat heeft het met jullie als AMK en met de nabestaanden gedaan? Want dan voel je je wel behoorlijk in de steek gelaten, toch?
Ja. Na zoveel jaar... Kijk, dit had de overwinning voor de Molukse gemeenschap moeten worden sinds de jaren 50. Hè?
Ja.
De erkenning dat er leed is aangericht, dat die aanval nooit zou uitgevoerd had mogen worden. Het heeft de nabestaanden emotioneel aangegrepen. Younes, Nonna en mij in grote mate ook, zeg maar.
Ja.
Ik heb er geen woorden voor dat het proces verloren is. En we tonen aan dat mevrouw Zegveld keihard gelogen heeft naar de Raad voor Rechtsbijstand. Ja. Gefraudeerd heeft met geld zelfs.
Ja.
En ze komt ermee weg. De pers heeft het boek toegestuurd gekregen, maar de pers is moe van de punt na het proces. En op de een of andere manier slaat het nog niet aan bij de pers. Waarvan we hopen wel dat dat nog komt natuurlijk.
Met jou, met jullie boek trouwens. Jan, het boek is klaar, zou je kunnen zeggen. Maar ja. Het geeft heel veel inzicht in wat er gebeurd is. Maar het verhaal is natuurlijk niet klaar. Dus ik vind zelf, en ik denk heel veel mensen met mij, misschien jullie ook wel, dat er heel veel open eindjes zijn. Dus is wat dat betreft het voor jou klaar? Of,
zeker niet klaar.
Ja. Wat wil jij eraan doen? Wil je je tanden er weer inzetten in een nieuw onderzoek? Of wat is jouw idee?
Het is in ieder geval zo dat blijkt dat Van der Steur, de voormalige minister van Justitie, weer geloof heeft in 2015. Dus dat gaan we bij de Vaste Kamercommissie Veiligheid Justitie aanhangig maken. Dan zijn er nog een paar mensen die zich politiek ook in gaan zetten, in de hoop dat er alsnog eens een parlementaire enquête komt. En dat kan nog.
Ja.
Kijk, bij de nabestaanden is geen enkele vorm van verwerking na 46 jaar.
Nee, zeker niet.
Wanneer kan dat beginnen? Als er excuses komen en uitgesproken wordt dat de aanval verkeerd was. Als de ministers van Justitie en Defensie aftreden, dat moeten ze gewoon doen. Ze hebben erfopvolging van de ministers van toen de tijd.
Ja.
Dus zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de ministers van toen. Als er een flinke schadevergoeding komt voor de nabestaanden, dan kan er misschien een beginnetje met verwerking gemaakt worden. Maar er is geen millimeter nog verwerkt. Niet bij de nabestaanden. Nee. Niet bij de derde generatie, niet bij de vierde generatie. Er is geen recht gedaan.
Het is altijd een open wond, denk ik.
Het moet erkend worden.
Ja. Ja. Eigenlijk wil ik eindigen met een citaat uit het boek.
Ja.
En ja, dat was heel aangrijpend. Misschien was het grootste drama bij de punt dat Nederlandse militairen kinderen hebben gedood van in feite collega's. De eerste generatie knielmilitairen die net als zij voor en onder de Nederlandse vlag hadden gestreden. Maar ik had zelf een eigen citaat, zeg maar. Kinderen zijn gedood van de knielmilitairen die in dienst waren van de Nederlandse regering. En die van alles hebben meegemaakt, fysiek en mentaal. Mishandeling. Honger geleden, het gezin wat ze hebben honger geleden. Daarnaast nog de Bercyab-tijd en daarnaast nog de koloniale oorlog. Hè? Dus zogenaamde politionele acties. Dus je hebt die kinderen van die mensen die zich voor jou hebben ingezet, heb je van de wereld geschoten. Dat vind ik heel erg moeilijk. Echt heel moeilijk.
Ja, daarom hebben we dat citaat erin gezet. Zoals jij het zegt, is het uitgebreider, maar wij bedoelen dat er wel mee natuurlijk.
Ja.
Als je de geschiedenis terugkijkt.
Ja.
Kijk, de Nederlandse regering heeft de acties van alle actievoerders in de jaren 70 over zichzelf afgeroepen, tot stand gebracht zelfs, door systematisch de moeilijkste gemeenschap te blijven negeren. En ik vind het heel emotioneel dat Nederlandse militairen de kinderen hebben vermoord van knielmilitairen.
Ja, dat is ook heel moeilijk. Jan. Helaas moet het afronden. Het boek De Afloop, het drama bij de punten, is te kopen in iedere boekwinkel, hè? In Nederland.
Dat klopt.
En ook nog bij bol.com.
Bij bol.com, bij Moza, Molukse Zaken, hè, dat is een website.
Ja.
En bij Maluku Experience.
En het is 23 euro. En ik vind het heel belangrijk dat niet alleen Molukkers het lezen, maar dat het eigenlijk iedereen moet lezen. Dat is de
boodschap.
Oké, Jan, hartstikke bedankt.
Jullie ook bedankt.
En heel veel succes met een eventueel vervolg. Dank je wel.
Ja, dank je wel. Oké, bedankt.
Dag. Van Top tot Temo Lukker, 5 generaties in Assen, geschreven door Georgie Rizzampessi en Guido Abuis, is onlangs uitgeroepen tot de grote winnaar van de Drentse Historische Vereniging 2022 en won zowel de jury als de publieksprijs. Zanger Vincenzo won het tweede seizoen Better Than Ever, gekozen door medemuzikanten. Hij ging er met de muziekprijs vandoor. De jury van de Boy Edgar-prijs 2023 heeft Monica Akihari unaniem uitgeroepen tot winnaar van de belangrijkste prijs in Nederland in de Nederlandse jazz en geïmproviseerde muziek. Akihari vormt al meer dan 25 jaar samen met de gitarist-componist Niels Brouwer een duo onder naam Boy Aki en treedt wereldwijd op. Dit jaar is Akihari door het North Sea Jazz Festival uitgenodigd als curator en onlangs verscheen het tiende studioalbum From Here, From and to Infinity. We draaiden het nummer Novelle van het allereerste album. Patulele feliciteert hierbij Georgie, Guido, Vincenzo, Monica, Akihari en Niels Brouwer met deze belangrijke prijzen. En nog een belangrijke prijs. De Linschoten Penning 2023 voor de online tentoonstelling Pala, Not Make Tales of Banda. Op 24 juni ontving het West-Fries Museum deze prijs voor die tentoonstelling. Deze prijs van de Linschoten Vereniging wordt uitgereikt aan een organisatie of persoon die de belangstelling voor en kennis van het reisverhaal bevordert. Centraal in de tentoonstellingwebsite staan nootmuskaat, Pala betekent nootmuskaat, en de uitroeiing van een groot deel van de Bandanese bevolking in 1621. Het biedt een blik op Banda in heden en verleden met ongekende diepgang, aldus de jury die zowel inhoud als vorm roemt. Met veel liefde voor detail slaagt de tentoonstelling erin om stemmen bij elkaar te brengen die nooit eerder bij elkaar zijn gebracht. In een samenleving waarin individualisering en polarisatie soms norm lijken, is een reisverhaal dat bijdraagt aan begrip en verbinding en ware verademing. En aan de lijn Ronna Bibu, een van de redactieleden. Ron, goedenavond.
Ja.
Nou, allereerst gefeliciteerd met best een belangrijke prijs.
Ja, dankjewel.
Ja, en niet,
ik ben er blij mee.
Ja, super. Niet alleen jij, maar er was een hele redactie bij. Kun je eigenlijk even de namen nog even noemen van de redactieleden?
Nou, de redactieleden en iedereen die eraan heeft meegewerkt, er zijn ongeveer 50 namen.
Oh, doe maar niet.
En, weet je, dus dat is een beetje ongewerkt, maar ze staan allemaal ook op de website van Pala. Ja. Er staat in ieder geval bij het colofon en er staat een hele lange rij. En ik heb gelijk ter aanvulling, kijk, dat juryrapport, dat was natuurlijk vanwege die reisverhalen, hè, de Van Linschoten Vereniging, dus die heeft ook al die reisverslagen vanaf van de VOC gepubliceerd, geannoteerd, wel belangrijk werk. Maar iets wat mij ook speciaal aansprak, is dat zij speciaal onder de indruk waren van de meerstemmigheid. En ja, daar raak je mij mee, want ik was samen met de directeur en degene die verantwoordelijk was voor de productie. Dus het was Ad Geerdink en Kees Bakker. Mm-hmm. We waren met z'n drieën tijdens bij die uitreiking. En ik mocht dan ook een dankwoordje uitspreken. Ik belangrijk vond is die meerstemmigheid. En kijk, we hebben van de directeur, die heeft zich alle inspanning heeft, iets is de troost, weet je wel, om zoveel mogelijk ruimte te geven aan allerlei moeilijkste stemmen. Dus als je bij dat colofon bekijkt, dan zie je een heleboel moeilijkste namen ook. En dat vind ik ook gewoon heel erg mooi en belangrijk, dat wij ook de ruimte hebben gekregen om dat in te vullen. Want kijk, als je zegt Pala, Nootmuskaat, en dan de achteraan komt gelijk VOC, Jan Pieters van Koen enzovoort. Hey, er zijn boekenplanken over volgeschreven, alleen je hoort nooit een moeilijkst geluid. Vandaar ook dat ik speciaal blij ben dat we die ruimte hebben gekregen, maar ook dat die meerstemmigheid dus ook herkenbaar is en dat die dus ook gewoon heel, heel herkenbaar is in die tentoonstelling. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Maar nog even tenslotte aan te vullen, omdat ik dat dankwoordje mocht spreken, heb ik ook gelijk de hoop uitgesproken dat uiteindelijk, het is grotendeels Nederlands en dan bijna alles ook in het Engels, maar dat alles in het Engels wordt vertaald, maar dan daarnaast ook in het Indonesisch, omdat die meerstemmigheid, dat verhaal van ons, we zijn er echt allemaal trots op, dat die niet alleen ook op Banda kan worden ontvangen, dat die ook toegankelijk is voor de Molukken en voor heel Indonesië. Want anders blijft het ook maar, laat maar zeggen, binnen Nederland hangen. Dus ik hoop er maar op dat het Westfries Museum ook in de gelegenheid, in de gelegenheid wordt gesteld op de een of andere manier, dat er ook een Indonesische vertaling kan komen.
Zit aan deze prijs dan niet een geldbedrag verbonden die je kan gebruiken? Nee? Oh, jammer.
Nee, alleen een penning. En ik heb gekeken, en hij was niet van goud, dus we kunnen hem niet inwisselen.
Oh, wat erg.
Nee, maar weet je, kijk, ook voornamelijk omdat het van de Van Linschoten vereniging is, weet je, dat doet me ook deugd, omdat vanwege hun publicaties, bij wijze van spreken, dat is eigenlijk één perspectieven, dus het koloniale perspectief. Ze hebben niks mis mee, alleen het is onvolledig. Ja. En dat zij dus toch die meerstemmigheid naar voren hebben gebracht, daar ben ik heel erg blij mee.
Hartstikke goed, Ron. Ja. Je bent heel erg bezig met andere projecten of een ander groot project. Kun je daar iets over zeggen?
Ja, onder meer, dat is eigenlijk ook naar aanleiding van de tentoonstelling, heb ik een eerdere hobby opgepakt, of een drive om achter gegevens te komen. En dat is de nakomelingen van de oorspronkelijke Bandanezen. De mensen die de dans van Jan Pieters van Koen in 1621 zijn ontsprongen, of die wellicht al eerder weg waren gevlucht of buiten de Banda-eilanden waren. En ik ben op zoek naar de nakomelingen ervan. En daar ben ik eind vorig jaar ben ik daar 2 maanden voor weg geweest. En een maand geleden ben ik ook teruggekomen van 2 maanden daar. Dus ik ben heel de Molukken door aan het kruisen. Op zoek naar die nakomelingen om te kijken wat weten zij zelf nog van hun afkomst. Hebben zij nog verhalen? Weten ze waarom ze zijn gevlucht? En dat soort zaken. Nou ja, het is misschien wellicht, wordt het steeds bekender ook, want ik merk dat het nu ook best wel hot wordt, Banda. Dat er op Keibesaar zijn er 2 dorpjes en daar zijn, de bewoners, dat zijn allemaal oorspronkelijke Bandanezen, de nakomelingen ervan althans. En die spreken nog een eigen taal, die hebben nog de Bandanese cultuur ook allemaal.
Wat leuk.
Als enige, maar dat is even een voorzichtige conclusie tot nu toe. Ik heb er nooit bij stilgestaan, maar de nakomelingen die zitten echt overal door heel de Molukken. En weet je, ik heb dus nu een afspraak ook met de docenten van de UMPATI, van de Universitas Patimura in Ambon. Geschiedenis, dokter Ibu Noor Kubang, zij is zelf ook een nakomeling van de oorspronkelijke Bandanezen. Om ervoor te zorgen dat wij eind van dit jaar een manuscript klaar hebben. Dan gaan we al die gemeenschappen waar ik nu contact mee heb gekregen bij elkaar roepen om te kijken van is er iets wat jullie missen of is er iets verkeerds? En dan hoop ik eigenlijk toch dat begin volgend jaar dat er een boek uit kan komen. Dan wel ook vertaald in allerlei talen. Hè? Nederlands, Engels en Indonesisch, de Bandanese diaspora. En met het uiteindelijke doel dat op zijn minst de gemeenteraad Hoorn excuses aanbiedt. En daar een klein monumentje op de Banda en op keien neerzet. Ter nagedachtenis of als blijk van die excuses.
Helemaal goed, Ron. Als het boek af is, kom je maar in de studio een keer het vertellen. Toch?
Ja,
helemaal goed. In ieder geval heel veel succes met het onderzoek. Heel interessant. En wie weet, tot ziens.
Ja, dankjewel. Okay, dankjewel. Succes ook.
Doei. Collecting the City is een tentoonstellingsserie waarin het Amsterdam Museum samen met verschillende gemeenschappen en organisaties de levendige stad Amsterdam verzamelt en presenteert. Iedere editie bestaat uit kleine presentaties die samen één tentoonstelling vormen. Deze derde editie presenteren ze een kleine tentoonstelling, Tokum Mokum, over het verdwijnen van traditionele Aziatische toko's uit Amsterdam. Te zien vanaf 23 juni. En het Amsterdam Museum aan de Amstel is tijdelijk op Amstel 51. Expositie Tana Bedekka. Deze tentoonstelling brengt werken van het Indonesische kunstenaarscollectief Taring Padi en diverse bevriende kunstenaars samen rondom het thema land en de sociaal-politieke implicaties ervan. Ze werken gezamenlijk aan de realisatie van een nieuw werk en een publieksprogramma bij Framer Framed. En dit is te zien tot 10 september in de, bij de Oranje Vrijstaat Kaan 71 in Amsterdam-Oost. En dat echo van een massamoord, Pala Nutmeg Tales of Banda, net gehoord. Hoe ver reikt de echo van een historisch gebeurtenis? Ver, zo blijkt in ieder geval van de massamoord op Banda in 1621. Ruim 400 jaar na dato houden de gruwelijke gebeurtenissen op de Noordmuskaat-eilanden mensen nog steeds bezig. En dat was voor het museum, het Westfries Museum in Hoorn, een reden om een online expositie te ontwikkelen. Dus Pala Nutmeg Tales of Banda. Door het Westfries Museum gemaakt. En de Ron natuurlijk. In het Drents Museum in Assen is nog tot 1 oktober te zien de tentoonstelling Menjala, de buitengewone geschiedenis van Molukkers in Drenthe. 3000 Molukkers van de ene op de andere dag kwamen in Drenthe terecht. De meeste jong en vol toekomstdromen. Menjala Maleis voor schitteren. Vertelt waarom ze hier naartoe gekomen zijn, hoe ze hun dromen vormgeven en hoe hun nakomelingen naar de toekomst kijken. Aan de hand van 100 voorwerpen met persoonlijke verhalen in tekst, video's, foto's en spoken word. Dus het Drents Museum Brink 1 in Assen tot en met 1 oktober. Ja, en Kitty Kotti is, dat wordt herdacht. 1 juli en meer te zien op informatie amsterdam.nl/slavernijverleden. Nou, dit was een uur patrouilleren. Weer voorbij over de afloop. Jan Bekkers en Ron Habibou, bedankt voor jullie bijdrage. Patrouilleren werd gemaakt door Tony Maaier en Jacqueline Forst. Techniek Derek Ayal, volgende week het programma Bunkers. Patrouilleren is er weer terug na de zomer. Andere programma's bij Ora's zijn tot en met eind juli te horen. We wensen iedereen een mooie zomer. Tot Ora's, amato!